Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk. En u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. In deze dienst op Goede Vrijdag gaat onze eigen predikant dominee van der Zwan bij ons voor. Op eerste paasdag is er 's morgens om 8:00 de door het ICO voorbereide paashubel op de begraafplaats in Eiteren. Met aansluitend gelegenheid voor een kop koffie in het kruispunt. Om 10:00 begint de dienst hier in onze kerk. Op tweede pasdag is er 's morgens om 9:30 een zangdienst hier in de kerk. En niet zoals vermeld in de weekbrief en op de liturgie om 10:00. Op de eerste pasdag is de eerste collecte bestemd voor de noodactie van Zoa voor de slachtoffers van de aardbeving in Myanmar. Als eerste lied zingen we nu uit Weerklank lied 152, al de vierde verse. In dit lied bezingen we het onschuldig lijden van het Lam Gods en dat in onze plaats. Na het zingen van lied 152 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22. Psalm 22, vers 1 en vers 4. En het eerste vers doet ons natuurlijk ook meteen denken aan de woorden die de Heer Jezus aan het kruis heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En ook de spot die hij daar heeft ervaren, daarvan zingen we in vers 4. De spot die hij daarbij heeft ervaren, al wie mij ziet, bespot mij boos te moe, boos van gemoed. We gaan samen zingen Psalm 22, vers 1 en vers 4. Thank you. Wij beleiden vanavond het geloof met artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar het gaat over de voldoening van Christus voor onze zonden. En als we het geloof op die manier beleden hebben, willen wij samen zingen van Psalm 52, niet 54, maar 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, onder ede naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening. Door zichzelf aan het kruishout op te offeren en zijn kostbaar bloed te vergieten tot reiniging van onze zonden. Zoals de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf op de Zoon van God gelegd is, opdat wij vrede zouden hebben en dat wij door zijn wonden genezen zijn. Dat hij als een lam ter dood geleid is, onder de misdadigers gerekend en als een misdadiger veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan betaald wat hij niet geroofd had en heeft geleden rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Hij ervoerde verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet gelijk werd aan druppels bloed die op de aarde vielen. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En heeft dit alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij niets anders weten dan Christus en die gekruisigd. Wij achten alles voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden alle vertroosting in zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of te bedenken om ons met God te verzoenen, dan alleen dit ene offer, eenmaal gebracht, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is de reden waarom hij door de engel van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd is, omdat hij zijn volk zou verlossen van hun zonden. Amen. Laten we samen bidden. Ja, eeuwig u loven, o God, omdat gij het hebt gedaan. U hebt ons redding gebracht. U hebt ons verzoening geschonken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En hij heeft daarvoor het bittere lijden tot in de dood aan het kruis, ja, tot in het neerdalen in de diepte van de hel, op zich genomen, gedragen, zodat hij ons zou verlossen en wij volkomen rein, zonder schuld, zonder zonde, voor u mogen staan, gereinigd en geheiligd door het bloed van het lam dat onze zonde op zich nam. En daar willen we u voor danken, loven, eren en aanbidden op deze dag, op deze goede vrijdag, waarop we in het bijzonder stilstaan bij het sterven van de Heer Jezus aan het kruis. Het lijden dat daardoor op hem is gekomen. Ook daarvoor af, in het proces dat hij moest doorstaan. Heren, wij willen u loven en danken dat u uit uw eigen liefde en uw eigen goedheid deze weg zo uw zoon zo deze weg hebt laten gaan. Wij hebben gezondigd, lezen we in het woord, zeggen wij met uw woord. Wij hebben gezondigd. Wij hebben God op het hoofd misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En u zegt, ja, dat is zo. Maar ik geef mijn zoon voor u. En Jezus zegt, ik voor u. Ik doe het voor u, voor jou. Om je te verlossen. Te verlossen van de schuld die je op je geladen hebt. Je schuld te verzoenen en een nieuw begin te geven. Een nieuw begin met mij. Begin van eeuwig leven. Vanuit het geloof dat al je zonden vergeven zijn. Vanuit de wetenschap dat we voor eeuwig met u verbonden zijn. Vanuit de zekerheid dat we door u tot kinderen zijn aangenomen. En zo, Heere, mogen wij leven uit uw genade. Maar dat is geen goedkope genade. Dat is genade waarvoor gebloed is en betaald. Waarvoor de Heer Jezus Christus heeft geleden. Duizendmaal, o Heere, zij u daarvoor de dank en de eer. En wij bidden u dat u die dankbaarheid ook in ons hart gaande zult maken. Als wij vanavond ook bij dat lijdensevangelie stilstaan. Als wij lezen uit uw woord, als uw woord verkondigd wordt. Als we ervan zingen, als we bidden, als we het op het orgel begeleiden. O God, wil zo geven dat deze dienst een dienst mag zijn waarin ons hart dankbaar wordt gemaakt. Of onze dankbaarheid versterkt mag worden. Zodat we ons hoe langer en hoe meer aan u toevertrouwen. Want daarvoor is de Heer Jezus toch gekomen. Zodat wij met u op weg zullen gaan. Ons leven aan u zouden overgeven. Ons aan u zouden toevertrouwen. Heere, wil zo genadig met ons in de weer zijn. En wil zo uw liefde aan ons schenken. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Evangelie naar Matteüs. En we lezen daaruit het 27e hoofdstuk. Matteüs 27, en we lezen eerst de versen 1 en 2. Dan 11 tot 26 en dan 33 tot 50. Maar we lezen eerst Matteüs 27, vers 1 en 2. En daar beginnen we. Toen het ochtend geworden was, kwamen al de priesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En zij boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. En dan lezen we verder in vers 11. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem, u bent de koning van de Joden? Jezus zei tegen hem, u zegt het. En toen hij door de overpriesters en oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie ze ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen ze dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen, wie wilt u dat ik voor u los zal laten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei, wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden Barabbas. Pilatus zei tegen hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden alle tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, u moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. En lezen verder in vers 33. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet, ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden, toen ze dit hoorden, hij roept Elia. En meteen stelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En we staan in bijzonder stil bij het zwijgen van de Heer Jezus. Vers 12 tot en met vers 14 uit Matteüs 27. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. We gaan nu samen zingen van Psalm 120. Psalm 120. En het gaat over iemand die goede dingen wil zeggen en goede dingen zegt, maar elke keer tegenstand ervaart en mensen die hem onrecht aandoen. En zo willen we op deze Goede Vrijdag Psalm 120 ook met het oog op de Heer Jezus zingen. De versen 1, 2, 3 en 4. 1 tot en met 4 van Psalm 120. Thank you. Gemeente, als iemand ons aanspreekt op verkeerd gedrag, dingen die we verkeerd doen, verkeerde uitspraken die we doen, dan vinden we dat vaak al heel moeilijk te accepteren. Het eerste wat we doen is onszelf verdedigen. Soms door te ontkennen. Soms ook door maar meteen de fouten van een ander te noemen. Misschien vinden we het niet zo eenvoudig om kritiek van anderen te aanvaarden, zelfs als die terecht is. Maar nog moeilijker is het om te horen dat mensen je ergens van beschuldigen, wat je helemaal niet hebt gedaan. Dat ze je onterecht beschuldigen, dat ze leugens over je verspreiden. Je zou volgens hen iets hebben gedaan of gezegd, maar er klopt niks van. Je hebt het niet gezegd of je woorden zijn verdraaid. Nou, als ons dat overkomt, dan zullen we heel snel onze verontwaardiging laten blijken. En wie zegt dat je dat niet zou mogen doen? Je hoeft je ook niet alles aan te laten wrijven. Je mag ook voor jezelf opkomen. Maar juist in dat licht is het des te opmerkelijker dat we lezen in de evangelie, in de evangeliën, dat Jezus zwijgt als hij voor Pilatus staat. Terwijl buiten de overpriesters en de schriftgeleerden staan te schreeuwen en hem onterecht beschuldigen, doet Jezus zijn mond niet open. Terwijl de leiders er van alles aan doen om Jezus in diskrediet te brengen bij de stadhouder, zegt Jezus niets. En Pilatus is er verwonderd over. Hij heeft ook al heel snel door waar de hoge priesters en de schriftgeleerden mee bezig zijn. Hij weet dat ze Jezus aan hem hebben uitgeleverd uit afgunst, uit jaloezie. En Pilatus weet dat de beschuldigingen die ze ten aanzien van Jezus aandragen niet op waarheid berusten. Daarom is Pilatus verwonderd en hij zegt: waarom zegt u nou niks? U hoort toch wat ze over u zeggen? Dat kunt u toch niet zomaar over uw kant laten gaan? U weet toch ook wel wat voor gevolgen dat kan hebben? U loopt de grote kans om gedood te worden. Waarom zegt u niets? Maar Jezus zwijgt. En Pilatus kan niets anders dan zich daarover verwonderen. Hoort u niet hoeveel ze tegen u getuigen? Zo vraagt hij. Jezus hoort het wel, maar hij kiest ervoor om te zwijgen. Opmerkelijk dat hij niks zegt. Hij zal zichzelf niet verdedigen. De eerste vraag die dan bij naar boven komt is: waarom zwijgt Jezus eigenlijk? Waarom zegt hij niks? Nou ja, allereerst omdat Jezus er niet op uit is om zich uit deze situatie te redden. Want wat nu gebeurt, dat heeft hij toch al 4 keer eerder in het Matthäus-evangelie aangekondigd. Het lijden en de dood. Hij stevent er wel bewust op af. We hebben de afgelopen weken bij stilgestaan. Bij de eerste lijdensaankondiging, daar begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag weer op zou staan. Petrus probeerde zich daar toen tegen te verzetten, maar Jezus wilde daar niet van horen. Hoorde zelfs in de woorden van Petrus de duivelse verleiding doorklinken, zodat hij zei: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar van de mensen. En kort daarna deed Jezus zijn tweede lijdensaankondiging. Toen zij in Galilea verbleven, toen zei Jezus tegen zijn discipelen: de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en ze zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. En toen ze op weg waren naar Jeruzalem, zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen: zie, wij gaan naar Jeruzalem En de zoon des mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. En tenslotte had hij zijn lijden en sterven voor de vierde keer aangekondigd. Na zijn intocht in Jeruzalem en zijn reden over de laatste dingen. Toen hij zei, u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Tot 4 keer toe had Jezus het al aangekondigd dat hij zal worden uitgeleverd om gedood te worden aan het kruis. Daar zou het op uitlopen. Dat is de weg die hij moest bewandelen. En die weg is hij gegaan. Die gaat hij nu, ook al zag hij er als mens enorm tegenop. Hij heeft zijn vader in de hof van Gethsemane voor zijn gevangenneming nog gebeden. Vader, indien u het wilt, leent u deze drinkbeker dan van mij weg. Laat dit lijden aan mij voorbij gaan, maar niet wat ik wil, maar wat u wil. En vervolgens zegt hij tegen zijn slapende discipelen, die intussen steeds in slaap waren gevallen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. En daarom staat Jezus nu zwijgend voor Pilatus, voor de menigte. Hij wil zichzelf niet verdedigen. Het moet met hem op de kruisdood uitlopen. Dat is de wil van de Vader. En Jezus is geheel en al met de Vader, de wil van de Vader verenigd. Jezus gaat vrijwillig de dood tegemoet. En daarom houdt hij zijn mond. Precies. Om het zo maar te zeggen, volgens plan. Zoals Jesaja al profeteerde, Jesaja 53, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is er uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En hier in Jesaja horen we dan ook waarom Jezus zich niet verdedigt. Om de overtredingen van mijn volk, zo staat er. Hij zwijgt, hij laat het allemaal gebeuren om de overtredingen van Gods volk. En bij Gods volk moeten we natuurlijk in de eerste plaats denken aan Israël. Maar we weten ook dat dit dan geldt voor het gelovige Israël. Het Israël dat in Jezus gelooft. En als we verder in het Nieuwe Testament lezen, dan zien we ook dat die kring wordt uitgebreid. Dan komen ook de niet-Joden, de heidenen, zeg maar wij, in het vizier. Maar ook dan gaat het om de heidenen die in Jezus geloven. Zodat we kunnen zeggen dat om de overtredingen van wie in Jezus geloven, deze plaag op hem is geweest. Dat hij voor hen, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, daar zwijgend voor Pilatus heeft gestaan. Om hun overtredingen, om de gevolgen daarvan te dragen. Was dat ook zo treffend, eerder in Jesaja 53 wordt beschreven. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezen gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Jezus kiest ervoor om te zwijgen, om de straf te dragen die ons de vrede aanbrengt. Hij verzet zich niet, maar hij geeft zich vrijwillig over aan de weg die hij moet gaan. De weg van lijden en sterven voor een volkomen verzoening van al onze zonden. Voor allen die in hem geloven. Voor allen die zich aan hem overgeven met het gebed. Heer Jezus, laat uw lijden en sterven ook de basis van mijn redding zijn. En daarom doet hij zijn mond niet open als anderen onwaarheden over hem spreken. Hij zwijgt voor u, voor jou, voor mij. Hij zegt niks. Hij laat het allemaal over zich heen komen. Hij kiest ervoor om u en jou en mij te redden. Als we in hem geloven, ja natuurlijk, daar gaat het wel om. Dat we het ook aanvaarden dat hij dat voor ons gedaan heeft. Dat we ook bidden, Heere, wilt u mijn verlosser en mijn redder zijn. Dat we er ook naar verlangen. Maar dan, als we het van hem vragen, van hem verlangen, dan zal hij het ons ook geven. Dan zegt hij het ook, ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daarom zwijgt Jezus. Om de straf voor onze zonde te dragen. De schuld die wij op ons hebben geladen. En dat die schuld en die zonde echt concreet zijn, dat blijkt ook wel uit het gedeelte dat we nu hebben gelezen. Hoe wij kunnen zondigen, hoe diep we daarin kunnen zakken. Er zijn natuurlijk een scala aan zonde te noemen, maar hier denk ik toch vooral aan de zonde waarmee wij anderen met onze mond beschadigen of onrecht aandoen. Zoals bij Jezus, de hoge priesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk. Zo zijn ook wij in staat om mensen te beschadigen door wat we zeggen over een ander. Om mensen te benadelen. Het komt veelvuldig voor. Ik moet hier denken aan Kilmar Abrego Garcia, een man uit Maryland. De 29-jarige man woonde legaal in de Verenigde Staten en had een werkvergunning. Maar hij is het slachtoffer geworden van het deportatiebeleid van president Trump. En hij is vanuit Amerika overgebracht naar een vreselijke gevangenis in El Salvador. En niemand komt op voor de waarheid. Het Witte Huis ontkent dat de man legaal met een werkvergunning in de VS werkte. En de president van El Salvador die grapt op bezoek bij president Trump dat hij een terrorist toch niet de Verenigde Staten in kan smokkelen. Maar de man is helemaal geen terrorist. En zo wordt deze man beschadigd. Beschadigd door beschuldigingen. Door woorden die niet kloppen. Ik moet hier ook denken aan de 6 van Birmingham. Ze kwamen in mijn gedachten toen ik vorige week op weg ging naar een conferentie in Engeland. De 6 van Birmingham of de Birmingham 6. Dat waren 6 mannen die ten onrechte beschuldigd werden van een bomaanslag op 2 pubs. En door valse verklaringen kregen ze levenslang. Uiteindelijk is de zaak heropend en bleek dat zij onterecht in de gevangenis hadden gezeten. 15 jaar. Dat zijn voorbeelden van veraf. Dat mensen zich schuldig maken aan valse aanklachten. Waaronder mensen ernstig lijden. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden dichter bij huis te bedenken. Wat te denken aan roddel. Aan roddel waarmee we anderen in een kwaad daglicht stellen. Met beschuldigingen en verdachtmakingen proberen we te bewerkstelligen dat iemand negatief over iemand anders gaat denken. We zijn er bewust of onbewust mee bezig om iemands reputatie te schaden. En die persoon kan zich niet verdedigen. En wat te denken over de vele verdachtmakingen die er kunnen zijn ten aanzien van vluchtelingen en migranten. Er wordt over hen gesproken als profiteurs en uitnemers, en dat heel generaliserend. Want er zullen ook onder hen inderdaad wel mensen zijn die niet zuiver op de graad zijn, maar geldt dat dan voor hen allemaal? En dat terwijl het gaat over mensen in een heel kwetsbare positie. Mensen die bovendien uit omstandigheden komen waar wij het waarschijnlijk nog geen week in uit zullen houden. En dan is er ook nog iets dat onder veel jongeren voorkomt. Online shaming. Dat is het online en openbaar beschuldigen, beschamen, bekritiseren en het vernederen van een ander. Er worden bijvoorbeeld intieme beelden gedeeld zonder toestemming. Er wordt iemand voor van alles en nog wat uitgemaakt. Er zijn de haatdragende en beschamende berichten waardoor de ander kapot wordt gemaakt. Zelfs leidt het ertoe dat iemand zelfmoord heeft gepleegd. Het zijn zomaar een paar voorbeelden waaruit blijkt hoe wij anderen kunnen beschadigen. Met onze uitspraken. Met ons valse oordeel, met onze leugenachtige uitlatingen. Het onrecht tegen Kilmar Abreco Garcia en de 6 van Birmingham, roddel, het neerzetten van vluchtelingen als profiteurs en online shaming. Dat zijn zonden waaraan wij ons schuldig maken. En als het erop aankomt, zal niemand van ons op dit gebied een schone lei hebben. En we vinden het niet fijn om erop gewezen te worden. Het liefst verheffen we onze stem en verdedigen we onszelf. Maar dat is niet de weg die God ons wijst. Zonde ontkennen heeft geen zin. Nee, ze moeten erkend worden. God roept ons op om onze zonden te belijden. Dit zijn, o God, de zonden die wij tegen u en onze naasten hebben bedreven. Hij zal een eerlijk oordeel over ons vellen. Maar dan zingt de psalm: zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Ja, dat zijn toch geen woorden die je de ruimte geven om eerlijk voor je zonde uit te komen. Maar dan zien we daar Jezus staan, tegen wie allerlei onterechte en valse beschuldigingen worden ingebracht. En hij zwijgt. Hij verdedigt zichzelf niet. Hij laat het over zich heen komen. Hij laat het gebeuren, zodat hij naar het kruis zal worden geleid. Om daar te sterven en te boeten voor de zonden die wij op ons hebben geladen. Concrete zonden. Ook voor de zonde van de valse tong, waarmee wij anderen schaden. Zodat wij wel onze zonden kunnen belijden. En terwijl wij onze ongerechtigheden belijden kunnen zingen: maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij hier met beving recht kinderlijk gevreesd. Omdat u, Jezus, uw Zoon, in deze wereld hebt gezonden om zondaren zoals mij te redden. Tot de volkomen verzoening van mijn zonden. En daarom verzwijg ik ze niet, maar belijd ik ze. En voeg ik er meteen maar het gebed van Psalm 19 aan toe. Laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Ja, dat gebed is wel nodig, want inmiddels is wel duidelijk wat voor verschrikkelijke gevolgen het heeft als we onze tong niet in toom houden. En Jezus weet er alles van. Hij ondergaat er niet alleen de straf voor, maar, en dat is het derde, Hij ervaart ook het leed dat daardoor wordt aangericht in het leven van mensen. Zo is hij bekend met ons leed, dat ons wellicht door de valse tong is aangedaan. Hij weet ervan wat er over je is gezegd. Hij is in dezelfde positie geweest. Met dit verschil dat hij het vrijwillig is ondergaan. Bij ons ligt het anders, het overkomt ons. Wij worden er slachtoffer van, tegen onze wil. Wat wij niet willen, daar kiest hij wel voor. En zo kiest hij ook om naast degene te staan die het slachtoffer worden van onterechte veroordelingen door rechters of ten aanzien van vluchtelingen die het slachtoffer worden van roddel en shaming. Jezus weet wat het is en hij draagt het met je mee. Je staat dus nooit alleen als het je overkomt. Er is altijd iemand die het begrijpt. Jezus. Je hoeft het dus nooit alleen te dragen. Deel het dan ook maar met hem wat je is overkomen. En dan is er ook hoop vanuit het feit hoe hij ermee omging. Want hij zweeg. Ja, dat roept natuurlijk meteen de vraag op of wij ook maar over het onrecht moeten zwijgen. Ja, dat kan nooit de bedoeling zijn. Het is juist belangrijk om er wel met anderen over te praten. Deel het zo nodig met politie en justitie. We hoeven niet te zwijgen, maar Jezus deed het wel. Waarom? Nou ziet u, al die ellende die ik tot nu toe heb beschreven en genoemd, daar moeten we los van komen. De ellendige kluwen van zonde waarin we zijn verstrikt, Jezus moet ervan bevrijden. Zo draagt hij de schuld voor ons weg, maar dat niet alleen. Hij draagt ook ons hele menselijke bestaan dat verrot is door de zonde. Het graf in. En daar gaat het dood. Jezus laat het allemaal sterven. Het sterft met hem. Weg moet het, weg, voor eeuwig weg. Jezus neemt het mee het graf in. De schuld, maar ook wat we elkaar aandoen. Het moet weg. Daarom sterft hij. Maar daar eindigt het niet. Dat weet u ook wel. Want zondag is het Pasen. En dan vieren we de opstanding uit de doden. De opstanding waarin wij delen, ook als wij in hem geloven. Dan gaat ons bestaan, ons oude bestaan, ons oude leven, waarin we ons schuldig maken, waarin we zo met die zonde bevlekt zijn, waarin we ook in de ban van de zonde zijn, dan gaat ons bestaan het graf in. Maar dan staan we ook in een nieuw leven op. En dat betekent dat ook alles wat nu verziekt is, voorbij zal zijn. Het gaat met hem het graf in en het ligt eens en voorgoed achter ons. Onze zonden en de gevolgen van onze zonden die wij hebben gedaan of die anderen ons hebben aangedaan. En daarom zwijgt Jezus, als hij vals wordt beschuldigd, om ons zondig bestaan het graf in te laten gaan. En om zo door zijn dood een nieuw leven te bereiden. Amen. We zingen lied 150, de verzen 1, 6 en 9. 1, 6 en 9 van lied 150. nu graag de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk, het plaatselijk jeugdwerk. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde is voor de instandhouding van de eredienst. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt uw gave geven bij de uitgang of digitaal. Laten we samen danken en voorbeden doen. Kyrie eleison, Heere, ontferm u. Ja, dat is toch waar het op uit moet lopen, ook in de prediking, door de prediking, door deze dienst. Dat we ons zo aan u overgeven. Heere, ontferm u. U die gezwegen hebt. U die uzelf gegeven hebt. Om ons van onze zonde en schuld te verlossen. Van ons bestaan dat zo doordrongen is van zonde en schuld. Kyrie eleison. En zo komen wij tot u om u dat te vragen. En om u te danken dat wij zo bij u terecht kunnen. Nee, het is geen fraai plaatje wat er van ons geschetst wordt. Het is niet iets waarvan we kunnen zeggen van nou, dat was nou echt heel, heel mooi wat over ons gezegd werd. We werden echt geprezen en we kregen allerlei, we kregen een lauwerkrans. Om, nee. Maar het is wel eerlijk. En het is niet zo dat er niets goeds in ons zou kunnen zijn, of dat we niks, geen goede dingen zouden kunnen doen. Maar als het erom gaat, dan op aankomt, dan is er niemand zonder zonde. En hebben wij allemaal uw verlossing nodig. En het wonder is dat het er is. Die verlossing is er. Door uzelf bereid. U bevrijdt ons. U neemt alles mee, uw graf in. En straks mogen we vieren dat het achter u gelaten is. En dat er met u een nieuw begin is. Daar willen we u voor danken, u voor loven, u voor prijzen en voor eren. U danken voor die grote liefde waarmee u ons hebt liefgehad. Ja, want dat is toch de basis. Dat is toch waarom u het gedaan hebt. Uit liefde voor ons. Voor een ieder. Uit liefde voor de wereld. Hebt u zelf gezegd, Heer Jezus. Heeft God zijn Zoon gezonden. Ja, dat is toch waarvan we mogen leven. Dank u wel. Dank u wel dat u dit alles voor ons wilt doen. Hebt gedaan. En dat we daardoor ook enerzijds met verootmoedigd, maar anderzijds ook met blijdschap op deze dag straks de kerk weer mogen verlaten. Het is volbracht. Het is volbracht. Heere, wil zo met ons meegaan deze avond in. Ook als we ons voorbereiden op het paasfeest. Wees bij ons. Wees bij ons ook nu het donker wordt. Wees bij ons deze nacht. Bescherm en bewaar ons. Neem in ieder van ons in uw hoede. En wees in het bijzonder met hen die slachtoffer worden. Slachtoffer zijn van woorden die over hen gesproken zijn, die niet kloppen, die niet waar zijn. Woorden die beschadigen. Woorden die pijn gedaan hebben en pijn doen. Heere, wees hun tot een troost en tot een bemoediging. En geef dat ze zich door u herkend en erkend mogen weten. Zo dragen we elkaar aan u op. En bidden we u of u onze dank zult aanvaarden en onze gebeden zult horen. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is lied 149. En we zingen de versen 1, 2, 4 en 6. 1, 2, 4 en 6 van lied 149. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.